Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Oh! Sander!
Ilia Topuria is de nieuwe UFC vedergewichtkampioen. Wauw! Hij slaat Alexander Volkanovski knock-out.
Where I come from, you know, people like that get slapped.
Headshot, bang, done.
Goedemorgen, het is maandag 19 februari. Je kijkt naar de UFC op Eurosport. UFC 238 Review Show. En wat een show wordt het, want er is een ster geboren. Het tijdperk van de Matador is aangebroken. We gaan het allemaal uitgebreid hebben over natuurlijk die geweldige main event van afgelopen zaterdag. Volkanovski tegen Topuria. Costa tegen Whittaker. Cejudo tegen de Wallace Willy. En nog veel meer. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar zoals altijd en vertrouwd. Ik ben zo blij dat ik het weer kan zeggen. Dat is hij dan, de enige hechte, de man, de myth. De legend, de Hurricane. De man met de grootste glimlach van het westelijke halfrond. Gilbert Eiffel, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ziet er weer goed vers gekapt uit.
Klopt, ja. Dank je.
Haar zit leuk.
Ja, verder best gedaan.
Ja, verder alles goed.
Ja, fantastisch.
Ja?
Ja, absoluut.
Nog een speciale reden deze maandagmorgen?
Ja, het is raar, maar ik ben vanmorgen weer wakker geworden. Ja.
Helemaal uit jezelf?
Het ding is, als je niet wakker wordt, is het ook geen fantastische dag.
Kijk, allemaal liefde.
Ja, toch?
Allemaal liefde.
Ja.
Zo mooi. Zo mooi. We gaan het uitgebreid hebben. Jij hebt uitgaat ook genoten van afgelopen zaterdag, neem ik aan.
Absoluut.
Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar natuurlijk halen we ook de derde man in deze boyband erbij. Dat is natuurlijk het orakel van Zuid-Dagestan. Ons geweten, de man die alles weet en alles volgt. Heb ik het natuurlijk over de enige echte Big Marcel Dors. Goedemorgen, Marcel.
Goedemorgen.
Altijd, zoals altijd natuurlijk weer het stralende zonnetje in huis. Ook jij weer genoten afgelopen weekend.
Ja, zeker man. Zeker.
Ja. Als jij UFC 298 in één woord zou moeten omschrijven, hoe zou je dat doen?
Spectaculair.
Ja, dat wou ik ook zeggen, Gilbert. Wat zeg jij?
Ja. Interessant.
Interessant.
Gebeuren dingen die we niet hadden verwacht. Of wel hadden verwacht eigenlijk.
Ja, maar interessant vind ik altijd zoiets, weet je wel. Als ergens een biefstuk bestelt en je vindt het niet helemaal lekker. En ze van, hoe vind je het biefstuk? Nou, interessant. Weet je, dus dan zeg je niet dat het slecht is, maar je zegt eigenlijk wel dat het niet goed is.
Nee. Ik moet even terugdenken hoor. Misschien een beetje teleurgesteld.
Teleurgesteld?
In de uitkomst van de maincard. Okay. Ja. Maar verder, even kijken. Ja, die was een goede partij, dat was een goede partij, dat was een goede partij. Bij één partij viel ik bijna in slaap. Dat was een beetje jammer. Maar leuk. Leuk, ja. Leuk knokken. Mooie submissions gezien. Goed.
Alles erop en eraan. Laten we gelijk gewoon die main event bij de horens vatten. De koe bij de horens vatten natuurlijk. Volkanovski, de regerend kampioen. Zesde keer dat hij zijn belt ging verdedigen tegen de nieuwe opkomende hongerige Ilia Topuria. En waar die van tevoren al natuurlijk alles had gezegd. Dat hij een beetje Conor McGregor-esque. Hè? Hij had al zijn Twitter-bio veranderd. De UFC-kampioen zijn record al bijgewerkt. Hij had al gezegd dat het wordt een changing of the guard. Hij gaat Volkanovski, die is te oud. Die gaat hij verplaatsen. Zijn tijdperk gaan aanbreken. Volkanovski daarentegen natuurlijk een van de beste featherweights alle tijden. Waarbij we de vraag hadden van hoe komt hij terug naar die... Mm-hmm. Natuurlijk van verschrikkelijke knockout voor hem dan tegen Makhachev. Heeft hij genoeg tijd genomen? Heeft hij nog? Hij is 35 inmiddels. We gaan het allemaal zien. En ik moet heel eerlijk zeggen, die wedstrijd begon. En ik had echt wel zin in deze pot. De anticipatie zat daar ongeveer. Mm-hmm. En die wedstrijd begon. Ik denk, ik zit gewoon weer naar ouderwetse Volkanovski te kijken.
Nou, had ik juist niet.
Nee?
Nee, een paar momenten. Ik had het idee dat Volkanovski super onzeker... Koels geen ritme pakken. Op een gegeven moment kan hij toch wel volgens mij een eind Tweede ronde, eerste ronde kwam die, begon die een beetje. Maar hij was vooral achteruit aan het vechten. Waar Ilia goed in zijn dekking stond, goed voorover. Stond Volkanovski veel naar achter. En werd hij steeds onnodig geraakt. En op een gegeven moment, eind van de eerste ronde, begon hij wel vooruit te vechten. Daar werd hij ook meteen een stuk gevaarlijker.
Ja.
Maar met dat hij dus weer hier begon. Ja, en dat was ook de reden waarom hij op een gegeven moment neerging.
Ja. Ja, nou, ik had het. Ja, dat is, ik, wie, aan wie gaf jij de eerste ronde?
Voor het gezicht was het Volkanovski.
Ja.
Maar ik vond Topuria was wel veel gevaarlijker. En ja, ja. Ik denk gewoon dat hij gewoon eventjes zijn tijd heeft genomen. Het voor het gezicht, dit nogmaals, dus voor het gezicht. Hè, je denkt, ja, oké, okay, Volkanovski, maar ik. Ilia Topuria was gewoon aan het kijken. Oké, okay, we gaan dit doen, we gaan dat doen.
Ja.
En ik heb je nu.
Ja, nee, ik vond het meteen, dat was de eerste ronde, was meteen een goede wedstrijd. Het was ook een wedstrijd. En ik was onder de indruk van Topuria, die toch eigenlijk wel ja, 14-0, maar nog vrij jong in zijn carrière. Nog niet echt tegenstand van het hogere echelon, zoals een Volkanovski had gehad. Jos Emmet was zijn beste tegenstand tot nu toe. Toch een beetje subtop. En dat hij er stond alsof hij er hoorde. Weet je, hij zag er niet absoluut. Uit dat hij, ja. dat hij zenuw had, dat hij plankenkoorts had. Hij stond er als we hoorden. Ik vond wel dat Volkanovski dacht, ja. Dit is weer de volgende optie die je zou kennen. Gewoon gecontroleerd, de dingen doet die normaal. Ik vond dat hij goed vocht, dat hij de eerste ronde in mijn ogen ook won. En de tweede ronde ook aan het winnen was. Totdat hij dus niet meer aan het winnen was. En toen kwam natuurlijk die geweldige combinatie van Topuria. Die man die slaat echt als een vrachtwagen hier. En dat hoe hij naar het lichaam gaat en naar het hoofd. En dan die linker inhoudt en die rechter eroverheen gooit.
Ja. Nou, ik was met Massima aan het appen. En ik zei al een paar keer van nee. Volkanovski moet zijn handen hoog houden. Ja. Want hij gaat zo meteen, krijgt gewoon die resten cross eroverheen.
Ja.
En dat, ja, dat gebeurde ook. En Ilia Topuria dus was gewoon heel, heel volwassen. Heeft rust. Kijk, ja, dit was
mooi. Lichaam, hoofd. En, hier, ja. mist, en dan houdt hij die linker in.
Nu komt hij.
En dan
pakt
hij rechter eroverheen.
Juist. Ja.
Ja, echt fantastisch afgemaakt. En je ziet ook dat hij, nou ja, hij heeft dynamiet in zijn handen. En dat heeft Volkanovski van de lijf ondervonden. Marcel, jouw indruk van deze wedstrijd. En dan met name ook ja, hoe Topuria dat afmaakte.
Ja, ik vond de eerste ronde vrij gelijkwaardig. Ik vond dat Volkanovski een paar keer wel goed doorkwam. Maar ik vond niet per se dat hij die eerste ronde pakte. Ik vond ook niet per se dat Topuria de eerste ronde pakte. Ik vond het heel evenwichtig, eerlijk gezegd. Tweede ronde eigenlijk ging het zo door, totdat Volkanovski een paar keer goed doorkwam, vond ik. Of Topuria een paar keer goed doorkwam. En ja, bij de eerste keer dat hij echt goed doorkwam, ja, toen was het ook meteen afgelopen. Dus ja, het was een... Het hing wel in de lucht dat er iets ging gebeuren, man. Dat het niet vijf rondes ging duren, vond ik de hele tijd.
Nee. Ja, dat dus, was wel te verwachten. En dan kan je wat de boer zegt wat je wil. Hij heeft natuurlijk veel grote, zware woorden gebruikt over Volkanovski. Zijn trash talk was on point zo. En dan kom je bij dat Conor McGregor-esque gebeuren. Alles wat hij heeft gezegd is uitgekomen. Hij had al een documentaire voorbereid. Hij heeft al een clipje op zijn Instagram staan waar die hele sequence way naar de title staat. Alles wat hij heeft gezegd heeft hij waargemaakt. En dan kan je afvragen... Hoe goed is deze man werkelijk? Want hij is nu 26, 27 geloof ik. Dus het is te verwachten dat hij nog beter wordt. Hè? Dat hij nog niet zijn piek heeft bereikt. Dat hij alleen nog maar gaat groeien. En denk ik, ja, mijn hemel, wat een tijdperk staat ons dan te verwachten. Tijdperk Topuria.
Ja, ja, absoluut. Hij zag er zo... Ja, alsof hij al jaren kampioen was.
Ja.
Helemaal was gewoon geen... Ik moet wel, toen hij opkwam, zag ik een blik van... heel emotioneel was hij. Ik denk, gaat dat de goede kant op. Maar hij zag er gewoon strak uit. En nogmaals, wat ik zeg, Alex, Alexander zag gewoon vlagen. Dat zag je, de oude Alexander. Maar ook heel veel twijfel in zijn acties en in zijn beweging. Maar dat snap ik natuurlijk wel. Als je twee keer, als je één keer heel uit knock-out bent gegaan. Ja, ik denk dit... Als Ilia dit vol kan houden, dat gefocust. En ik zat er laatst over te denken, hè, de nieuwe generatie. Mentaal zijn die jongens zo sterk. Heel erg. Die mensen in. Wie zei het nog meer? In het manifesteren, in het creëren. In het uitgaan van hun eigen kracht. Dit doet. Sean O'Malley doet dat. Ik zag er volgens mij in. Gary had ik, hoor ik ook over praten. We gaan straks, weet je, ik krijg soms de supermensen. Want ja, lichamelijk zijn we allemaal goed, maar hun zijn mentaal straks zo sterk. En dat zag ik bij Ilja uiteindelijk ook. Die rust en het zelfverzekerdheid. En ja, als dat allemaal op point is, dan kan niemand kan je dat verslaan.
Nee, en dan begint er dus een nieuw tijdperk. Hè? En dan kijk je, de featherweight heeft natuurlijk, als je kijkt, hè, de historische tijdlijn van de featherweights, dat je Jose Aldo was kampioen, misschien een van de beste vechters van alle tijden. Dan komt Max Holloway natuurlijk, fantastische vechter. Dan komt Volkanovski, 5 titelverdediging, laten we daar niet aan voorbij gaan. Dat is natuurlijk monumentaal. Wie doet dat tegenwoordig? Niemand nog bijna. En nu Topuria, dus dat is een mooi rijtje om in te staan. En het voor UFC opent natuurlijk een heel nieuw blik aan mogelijkheden. Want ze kunnen nu naar Spanje, want de Spaanse markt is een markt die ze heel graag al op wilden. Natuurlijk een enorm onontgonnen land van potentiële MMA-fans. Waar het nu nog in de kinderschoenen staat. Maar natuurlijk de Spaans sprekende wereld, daar zijn ze natuurlijk wel heel groot. Als je kijkt tussen Zuid-Amerika en Thuis-Amerika, kunnen ze nu Spanje en dergelijke bij gaan trekken met Topuria. Het valt ook niet uitsluiten dat de volgende of de eerste titelverdediging van Topuria ook in Spanje gaat zijn op een pay-per-view. En de vraag is dan tegen wie? Maar eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. Zeg maar.
Nee, volgens mij was, wie noem je onze Hawaïse vriend van Hawaï?
Holloway.
Holloway, die zat op te springen, die wilde wel graag. Ja.
Ja, dat lijkt me fantastisch. Maar Holloway gaat natuurlijk om die BMF-titel tegen Gaethje vechten. Dus op lightweight. En dat is natuurlijk niet zijn eigen gewichtsklasse. Maar hetzelfde met Volkanovski, de Makhachev gaat een andere gewichtsklasse en verliest. Het doet toch wat af. Aan de glorie, zeg maar. Ja. Weet je, het haalt toch wat. En dat heeft niks te maken met zijn featherweight ranking. Maar stel nou dat hij helemaal in elkaar wordt gepoeid door Gaethje.
Ja,
toch even anders binnen.
Precies. Ja,
maar
precies.
Het is wel een gevecht wat ik zou willen zien. Ja. Maar zo, wat denk jij wat de volgende stap van Topuria zou moeten zijn?
Ik denk dat het gevecht van deze week, dus ook tegen aan Rodriguez, heel belangrijk is.
Ja.
Dat puur alleen maar omdat je dus, wat je zegt, Holloway vecht tegen Gaethje in april. Moet nog maar zien hoe die daar uitkomt. Dan laten we zeggen dat hij dan weer misschien 3-4 maanden later pas weer wilt vechten. Wil Topuria zo lang wachten? Ik heb geen idee. Komt Volkanovski meteen terug? Ik heb geen idee of die eventjes rust deze keer neemt. Ik denk dat het kijk, wie ben ik? Maar ik denk dat het verstandig is om misschien eventjes pas op de plaats te maken. Want je hebt er nu 3 van de laatste 4 verloren. Laat wel zeggen, goed tegen topvechters. Maar dat is ook niet goed natuurlijk. Als hij zegt, ik wil terugkomen.
Maar waarom vooral die laatste 2 natuurlijk op zware knock-outs? Die tellen natuurlijk heel hard.
Ja. Nee, precies. Maar kijk, als hij zegt, ik wil terugkomen. Kijk, gezien zijn status, 5 keer titelverdediging. Moet hij meteen een rematch krijgen. Van mij mag die, weet je. Ja. Ik heb er heel weinig problemen mee.
Ja,
en dan heb je verder. Ja, je hebt hier Rodriguez, Brian Ortega. En dan heb je nog heel ver. Ja, dat is ook uit Topuria gezegd. Heb je nog Borsa Evloev zitten, die van Arnold Allen won. Maar dat is echt de laatste optie, denk ik. Maar het ligt er een beetje aan qua tijd. Wanneer wil Topuria vechten? Wanneer wil de UFC Topuria laten vechten? En wie beschikbaar is, denk ik.
Ja, wat betreft Volkanovski, die vroeg meteen na afloop in de kooi natuurlijk ook nog gevoed door de emoties. Inderdaad, om die immediate rematch. En dan zeg je normaal ook iemand die 5 keer zijn titel heeft verdedigd. Heeft altijd in elk scenario, in elk universum, heeft hij daar recht op. Vraag is alleen, moet je het willen om dat nu meteen te doen? Hè? Want hij komt natuurlijk van die hele zware knockout tegen Makhachev. Waarvan we nu al vraagtekens hadden van, komt hij niet te snel terug? En wat je vaak ziet met vechters, Volkanovski had natuurlijk een granieten kin. Maar als er eenmaal 1 keer een knockout is geweest, dan zitten er scheuren in het panzer. En dan gebeurt het dus weer, zoals nu. Ja. En de vraag is van, hoe herstelt hij hier dan weer van? Dus ik zou het liefst zien dat hij minimaal een half jaar uit de relatie blijft om te herstellen. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, want de eerste keer tegen Makhachev was een fantastisch gevecht. Liet hij gewoon zien dat hij daar hoorde. En na de 2 keer ging hij gewoon zwaar kouden.
Ja.
Nou, en dan komt hij nu terug. En nu zie je gewoon dat hij is gewoon zwak.
Ja.
Laten we zo zeggen, ik vind hem nu gewoon zwak. Hij was er nog niet helemaal. En nu naar deze, nog klap op klap op klap. Ja, als hij hiervan terugkomt, vind ik het knap. Ja. Want weet je, als je altijd aan die top hebt gehangen, niemand komt bij je in de buurt en in één keer, bam, verlies je 1 keer. Bam. En nu verlies je ook nog een keer in je eigen gewichtsklasse. Ja, dat gaat wat met je doen. Ik denk dat hij heeft wat tijd nodig. Maar ja, weet je, maar als hij tijd, hij is stilgestaan, al die andere vechters staan niet stil. Dus ze komen allemaal, weet je. Dus
hij is wel toch een factor, 35 in de lagere gewichtsklasse waar hij zit, is dat toch ook, weet je, dat is hetzelfde vertoon dat mensen, kijk maar naar Aldo natuurlijk, die op die leeftijd ook ging veden of eerder nog zelf. Dus hij heeft nu al de vadertijd getrotseerd, zeg maar, tot nu toe. Ja, kijk, de vraag is met hem natuurlijk, als je van hem uitgaat, kijk, als hij die rematch wil, is het voor hem verstandig om bijvoorbeeld een jaar te wachten?
Nee,
want daar wordt het niet beter op. Ja. Ja, dus misschien wat hij wel nu op moet capituleren om in ieder geval nog voor die money fight uit te pakken.
Wat ik denk, kijk, het is lichamelijk is je zit hier nog goed. Het is gewoon, dit is nu na die twee KO's is het gewoon een mentaal dingetje. En wat hij nou zou moeten doen is gewoon eventjes misschien even een paar maanden puur gaan trainen. Gewoon beter worden. Weet je wat we Zhang Weili zien doen om een beter vechter te worden. En niet focussen op om kampioen te zijn. Nee, weet je. Ja. Zelf even uitvinden weer. Weet je. Gewoon focussen op oké. Hoe stond mijn dekking? Waarom werd ik geraakt met die hoge trap? Waarom werd ik nu geraakt met die linker rechterhoek? En die linker hoge trap en die rechtse cross hebben allebei te maken met het feit dat hij zijn handen gewoon te laag houdt. Dus daar moet je gewoon aan gaan werken.
Goed, hoe het ook zij, of hij nou terugkomt of niet, hij zal de geschiedenisboeken ingaan als een van de, niet alleen beste featherweights, maar grootste kampioenen ooit uit de UFC geschiedenis. En dat zal nooit veranderen. En er is een nieuw tijdperk begonnen met Ilia Topuria. En dat opent weer een heel nieuwe scala aan mogelijkheden, want hij heeft toch tegen niemand in de top 5 gevochten. Dus die hele featherweight divisie ligt weer wijd open. Dus we gaan hele interessante tijden tegemoet. Hoe dan ook. Dus dat was geweldig. Natuurlijk zuur voor Volkanovski, maar een prachtig bewogen, meeslepend main event en nasleep was het. Ik wil het met jullie gaan hebben over de co-main event. Robert Whittaker, oud kampioen natuurlijk. Ook net als Volkanovski van een vrij zware nederlaag kwam. Die knockout tegen Dricus du Plessis. Hoe is hij eraan toe? Hoe is hij mentaal eraan toe? Maakt in de run-up naar het gevecht in aanloop een vrij goede indruk. Tegen Paulo Costa, die ook al heel lang eruit was geweest. Na dat hele bizarre gevecht tegen Luke Rockhold 1,5 jaar geleden. En dit gold een beetje als een soort van semi-title eliminator. Hè? Want degene die dit wint, die manoeuvreert zich in pole position natuurlijk. Om voor de titel te gaan vechten. En vooral Paulo Costa. Hoe is hij er aan toe? Mentaal nog wel eens een dingetje af en toe. Ik vond het een fantastisch.
Ja, was leuk.
Ja, toch?
Ja, dat was geknokken.
Dat wou ik net zeggen. Dit moet jou ook koren op de molen zijn.
Ja, het was knokken. Het was gewoon... En die gedraaide trap die eruit kwam. Waar komt hij vandaan?
Maar hoorde je hem nam ook? Want hij zat echt gewoon recht op het kin. Hij zat echt precies zo.
Ja. Safe bij de bel, 100%.
Ja.
Safe bij de bel.
10 seconden langer en het gevecht was
waarschijnlijk afgelopen geweest, ja. Dus
hier zien we die inderdaad die draaitrap. Hij staat echt op wobbly legs. En dan probeert hij het nog af te maken. En dan is het nog 3-2-1 en dan is het afgelopen. En daar, hij staat echt...
Dat is en gewoon blijven staan, hè?
Weet je, als...
Mooi hoor,
weet
kijk.
Weet je nog, Badr tegen Leko?
Ja.
Dat gevoel krijg ik er een beetje bij.
Als je met zijn hak had geraakt, dan was het klaar geweest. Hij raakt nu met het enkelbotje.
Net een klein beetje erboven, ja. Ja. Maar goed, dan herpakt hij zich. En dan is de vraag inderdaad, Sander Schrik zei het in zijn commentaar. Is een minuut genoeg om te herstellen? Nou ja, dat was ruim genoeg. Want in de tweede ronde pakt hij het gewoon goed op. En wat is die Paulo Costa dan een ongelofelijke oermens. Want hij kreeg een pak rammel. Hij nam hem op wat stoten. Hij deed zelf ook wel wat terug. Maar ik vond in mijn ogen was dit weer vintage Whittaker.
Ja. Ja, ik had gewoon het idee dat we hadden het erover gehad. Hè? Paulo Costa heeft volgens mij 2 jaar geleden voor het laatst gevochten. En daarvoor een jaar en daarvoor ook weer een jaar. Dus hij deed het super goed, maar hij miste gewoon nog even wat wedstrijdritme. Want je zag Robert Whittaker langzaam beter en beter en beter worden. En die deed gewoon meer.
Ja.
Ja, was gewoon een heerlijk knokker.
En als hij in zijn flow zet, Robert Whittaker, vind ik hem gewoon prachtig om naar te kijken. Want hij heeft zo'n mooie beweging. Hoe hij dan, weet je, met zijn hoofd uit de lijn stapt. Als hij die jab gooit en, weet je, wegbeweegt en countert. En het is gewoon schitterend, weet je wel. En je weet dat hij gewoon ook met zijn worstelen en zijn jiu-jitsu gevaarlijk is op de grond. Maar dat hij gewoon liever dat staan houdt. En Paulo Costa gelukkig ook. En daardoor werd het een geweldig schaalspel. Marcel, ik kan me voorstellen dat jij ook hebt genoten van deze co-main event.
Ja, erg leuk gevecht, man. Had ook Fight of the Night kunnen zijn, denk ik. Dit me sowieso goed om Whittaker goed te zien vechten, weet je. Vooral na die partij tegen Du Plessis in juli vorig jaar had je zoiets van hoe komt hij nu terug van dat gevecht. Want hij is niet oud, maar hij begint ook wat ouder te worden.
Welke kilometers op de teller, laten we het zo noemen,
precies.
Ja.
Precies, en Costa was eigenlijk voor mij een heel groot vraagteken, omdat je hem 1,5 jaar niet gezien. En dit is eigenlijk... Een van de betere gevechten van Costa vind ik in de UFC geweest. Maar ondanks dat vond ik Whittaker wel de betere man. En eigenlijk vond ik hem 3 rondes lang beter. Ja. Op die ene draaitrap van Costa.
Precies, Ja, want daardoor won Costa die ronde. Maar eigenlijk was Whittaker in die ronde al de bovenliggende partij.
Ja, precies. Dus, maar ja, heel leuk gevecht, man. En ja, toch met Costa heb je gewoon continu drie rondes lang het idee van als die echt een keertje doorkomt, dan kun je ook een groot probleem hebben.
Ja.
Maar als dat niet gebeurt, dan trekt Whittaker hem waarschijnlijk over de streep. Heeft hij ook gedaan. Ik vond hem qua combinaties en qua snelheid zelfs, vond ik hem echt heel erg goed vechten, man. En ik was heel blij om dat te zien. Vooral omdat, ja, je weet, ik ben een Whittaker-fan, dus ja, ik zie hem sowieso graag vechten.
Ja.
En gewoon omdat hij dus nog altijd die stijl heeft en nog altijd ook... Ja, hij kan ook nog altijd, zoals je ziet, behoorlijk, hoe noem je dat, een behoorlijke stoot of trap kan hij nog altijd nemen. Want nou ja, die trap die was behoorlijk raak. Goed gevecht, man. Heel leuk gevecht.
Ja, en het mooie is net wat jij al aangaf, dat Costa ook gewoon tot aan het einde die dreiging hield. Dus ook conditioneel, want hij heeft nog wel zijn neiging dat hij conditioneel na anderhalf rondje op apengapen ligt. Dat hij gewoon wel vol kon houden. Weet je, hij zat ook eigenlijk in het gevecht de hele tijd. En die zou kunnen zeggen dat ondanks dat hij verloren heeft, dat ze allebei gewonnen hebben in ieder geval aan goodwill, aan kracht, aan sapa, hoe je het noemen wil. Dat ze allebei in stokken, zeggen ze dan in het Engels.
Ja.
Dat hun aandeel wel gestegen is, ondanks dat Costa verloor. Dat hij gewoon goed uitzag en dat hij gewoon liet zien dat hij gewoon nog steeds met de top mee kan. En voor iedereen een gevaar kan zijn.
Costa die gooide het weg dat het zijn handen niet hoog hield. En daarvoor werd hij gewoon onnodig vaak geraakt.
Ja.
Zijn hand niet bij hoog. Vaak als je hand niet bij hoog hebt, iemand maakt de beweging, moet je eerst je handen omhoog brengen. En dan, dus hij krijgt één, handen ging omhoog, zakte zijn handen weer, dan kreeg hij nog twee overeen. Als je niet had gedaan, was het misschien een heel andere partij geweest.
Ja.
Hou je handen gewoon omhoog.
Mag ik jullie vraag stellen?
Dat mag
wel. Deze Costa, dat is misschien een heel ander gevaar, maar deze Costa, hoe had hij het gedaan tegen Chimaev en Abu Dhabi vorig jaar?
Ik denk dat hij het heel goed had gedaan tegen Chimaev. Want als hij de takedowns van Chimaev weet te stoppen, want hij heeft volgens mij een vrij redelijke takedown defense. En hij kan het staat houden met Chimaev. En hij heeft natuurlijk inderdaad ongelooflijk buskruid in zijn knuisten. Dan had hij Chimaev op zijn minst heel moeilijk gemaakt. Dat is ook echt een grote gozer, hè?
Ja,
Chimaev. En Chimaev is natuurlijk een opgeblazen welterweight.
Ja, Chimaev was de eerste ronde gewoon, was hij stuk. Hij stuk geweest.
Ja.
Dus hij had Chimaev zo guns blazing eruit zijn gekomen. Ja,
misschien dat gewoon de partij die ze nu alsnog moeten maken, waar je mij vraagt. Want Chimaev moet zichzelf nog altijd bewijzen op middleweight. En die heeft natuurlijk middleweight alleen tegen een opgeblazen welterweight in Kamaru Usman op drie dagen of op een week notie gevochten, waarin hij het ook heel moeilijk had.
Die niet kon finishen, ja.
Precies, en waar Usman het gevecht zelfs overnam in het latere deel van het gevecht. Dus dat zou ik er misschien nog wel eens zien. Eén ding over Whittaker. Zien we hem inderdaad, weet je, dus was wel een beetje vintage Whittaker, zien we hem inderdaad wel weer een gooi doen naar de top?
Absoluut. Helemaal nu.
Ja.
Weet je, ja, hij kreeg natuurlijk die draaitrap. Hij had het zwaar en hij kon zich doorheen verbeteren. En de vraag was, hoe komt hij terug naar die verliespartij? Nou, we hebben het nou gezien, weet je. En weer kreeg hij, wat hij aangeslagen. En hij komt nu, ja, hij vecht deze partij gewoon supergoed uit. Dus dat geeft alleen nog maar power om beter te worden. Weet je, even laten zien, oké, ik heb even een tegenslag gehad, maar ik kom weer sterk omhoog. Dus nee hoor, ik tegen wie? Oh, Sean Schicklin natuurlijk.
Ja, laten we het doen. Oké, dat betreft Whittaker, Costa trouwens en zijn team waren nog erg verbolgen over de uitslag. Die vonden dat ze bestolen waren, maar dat is allemaal onzin toch?
Uh-huh.
Oké, daar gaan we het niet over hebben. Daar wil ik het wel over hebben in de volgende partij. Kort, gewoon niet over de partij zelf, want die was verder niet bijzonder spectaculair. Ik
viel bijna in slaap.
Maar dan wel misschien de uitslag. En dan kijk ik naar jou als ons geweten. Marcel Dorf, Ian Garry tegen Geoff Neal. Heb ik het dan uiteraard over. Waar zelfs één van de juryleden voor elkaar kreeg om een 30-27 op het briefje te schrijven. Hier zien we hem inderdaad. Voor Ian Garry. Of twee zelfs inderdaad. En dan denk ik echt met mijn boerenverstand en leken blik. Van waar hebben zij naar zitten kijken, Marcel?
Ja, kijk, ik vond alleen de derde ronde heel duidelijk voor Garry, wat mij betreft.
Ja.
De eerste en tweede waren close, vond ik. Ik had de tweede van Neil en de eerste had ik een 50-50. Dus voor mij was het 29-28 Garry of 29-28 Neil.
Ja.
Maar ja, weet je, het ding is, Neil ging steeds voor, Garry ging achter hem, maar Garry raakte hem wel ook veel, weet je. En Neil raakte hem ook. Ik vond het, 30-27 was voor mij iets te... Ja, maar 29-28 Garry kon en ook voor Neil kon. Ja. Maar het was zo'n, ja, hoe noem je dat? Eigenlijk een heel tegenvallend gevecht. Het was een gevecht waar je vooraf heel veel van verwachtte. Maar eigenlijk
brandde niet.
Ging, Nee, het ging als een nachtkaars uit. Die hele arena werd ook stil, ja. Weet je. Het was eigenlijk de... Ja, eigenlijk het gevecht wat de maincard omlaag haalde, zeg maar. Want het was het minste gevecht op de maincard.
Ja, en dat merk je ook, dat inderdaad de arena de sfeer een beetje dood viel. Dat had ook te maken met het gevecht wat ervoor zat. Wat natuurlijk wel weer heel spectaculair was, dat daarna een beetje een dip kwam in de energie. Maar puntje bij paaltje. Geen robbery, zover willen we niet gaan. Ja. Hoewel ik optisch gezien het gevoel had dat Geoff Neal had gewonnen. Omdat hij meer de paalpantjes landen, maar toen zag je de statistieken met significant strikes, die waren allemaal in het voordeel van Ian Gary. Zo voelde het al een beetje aankomen, welke kant het dan op ging vallen. Hij blijft ongeslagen. 15-0 nu.
De jury zag gewoon de snelheid waar Ian Gary de ring heen, door de ring heen rende. Ja. Waarschijnlijk 30 km per uur, elke keer 30-30. Dat was de snelheid. Nee, weet je, Geoff Neal had gewoon de pech dat hij in moest vechten. En Ian was natuurlijk aan het rennen. En elke keer als Geoff Neal dus dicht genoeg bij Ian stond om te slaan, stond hij er dichtbij.
Ja, hij liep het dicht tellen tijd.
Ja, dus hij kon zijn power niet gebruiken. En waar Ian Gary dus de lengte goed gebruikt en elke keer de goede stoot. Ja, het zag er nu mooi uit. Slim gevochten. Makkelijk gevochten eigenlijk.
Ja.
Maar boring.
Ja. Als we dan eventjes een gewetensvraag, Marcel. Als we dan bijvoorbeeld Ian Gary doorstaat deze test. Hè, want hij wint van zijn tot nu toe zwaarste tegenstander in Geoff Neal. Als we dat dan vergelijken met de partij van Geoff Neal tegen Shafkat. Die andere grote ongeslagen belofte in diezelfde divisie. Hoe waarderen we deze dan? Dat was toch wel een iets ander gevecht.
Nou, deze waarderen we als gewonnen. Maar that's it. In ieder geval waar je het over 10 jaar nog over hebt. En die tegen Shafkat, dat was een geweldige partij. Ook van Neal vocht hij ook heel erg sterk, vond ik. En Shafkat finishte zelfs nog.
Shafkat kwam te knokken. Dus dan hij nam het risico om ook geraakt te worden. En dat gebeurde ook. En Ian niet. Die was gewoon aan het rennen.
Ja, oké. Okay, dan hebben we dat in ieder geval. Shafkat als prospect nog één treetje boven Ian Gary op dit moment. In ieder geval, hij wint wel en dat is het belangrijkste uiteindelijk. Goed, partij waar ik natuurlijk wel even met veel plezier met jullie over wil praten. Waar ik eigenlijk, misschien wel, Topuria Volkanovski stond bij mij wel bovenaan. Maar dit was daarna wel de partij waar ik het meest naar uitkijk. Ja. De twee kleine worstelgenomen, Mirab de Wallace-Wheely en Henry Cejudo, Triple C. En dat was ook een beetje een wisseling van de wachten. Twee geweldige worstelaars. Eén oud-kampioen, één iemand die al lang voor de belt had moeten vechten. En die dan nu zijn tijdje zo definitief moest gaan verdienen. En dat deed hij. We zien hier wat beelden ervan. Cejudo die de eerste ronde nog wel sterk zat. Vooral met zijn powerpantjes een paar keer goed doorkwam. Maar vanaf de tweede ronde was het Mirab wat de klok sloeg. En het met tot slot natuurlijk dit moment. Voor de hoek van Zuckerberg. Daar eventjes een show aan het opvoeren was. En uiteindelijk dit was natuurlijk misschien wel het meest vernederende moment in de UFC geschiedenis, dat je als Olympisch worstelkampioen zo als een lappenpop wordt opgetild en door de ring wordt gesjouwd alsof je godverdomme een baal hooi bent. Dat was wel totale dominantie, toch?
Ja, absoluut. Mirab was de eerste ronde, was denk ik misschien een beetje zenuwachtig. Misschien hebben ze een... Waar het Marcel over had natuurlijk gewoon die slappe John Wood in zijn hoek staan. Dus dat is waarschijnlijk gewoon een verkeerde gameplan. En vanaf de ronde 2 deed hij weer zijn eigen ding en toen ging het goed. Maar de ronde 1 zag me af en toe eventjes kwetsbaar uit. En vanaf ronde 2, toen zag je in één keer weer, begon hij te lachen, begon hij zijn ding doen. En toen was het ook zo afgelopen. En toen deed hij gewoon wat hij wilde doen.
Ja. Geweldig, toch Marcel? Geweldig, toch? Ik was sowieso een van mijn favoriete vechters. Niet alleen hoe die vecht, maar gewoon de persoonlijkheid. Alles aan die man. Weet je, hoe kan je nou geen fan van deze man zijn? Maar...
heb je wel iemand zo'n lange post-fight speech?
Ja, maar dat zeg ik ook altijd denken.
Oh my god!
Kijk, wat iedereen verwacht, had Henry Cejudo ook gezegd. Nou, als ik niet van Mirab kan winnen, dan kan ik er net zo goed mee stoppen. Want dan heb ik niks meer te zoeken in deze sport. En je zag hem ook die handschoenen afdoen. En wij hoorden natuurlijk de truck in, weet je wel,
Amerika.
Dat Cejudo nog een interview ging doen. Maar die Mirab was zo lang aan het lullen. Dat Cejudo op een gegeven moment dacht, weet je wat? Ik heb geen zin meer te wachten. Ik ga wel. En ik verdenk Mirab er een beetje van dat hij dat expres heeft gedaan.
Ja,
dat
goed voor hem.
Zo lang heeft
Om Cejudo
niet zijn mic time te geven. Ja, dat was wel mooi. Maar even op het gevecht nog, Marcel. Mirab was in piek vorm. En in deze Mirab zien we toch wel graag voor de titelvecht ook, niet?
100%. Trouwens had je gehoord wat Dana daarover had gezegd over het interview wat Henry wilde.
Nee.
Hij zei van, volgens mij een journalist vroeg aan hem van, volgens mij wilde Henry Cejudo ook nog iets zeggen, want hij deed zijn handschoenen uit.
Ja.
Toen zei Dana, ja, maar het was maar op zijn moment, zegt hij. En Henry is 3 jaar geleden al met pensioen gegaan. Ja. Dus toen heeft hij ook al een speech gehad, dus ik vond dat niet per se nodig. Hij was daar geen fan van.
Goed,
dus,
Hij zei van de week nog, Dana zei hij ergens in een persconferentie, interview weet ik veel, zei hij ook dat hij dat afscheid van Cejudo 3 jaar geleden beschouwde als de grootste blunder in UFC geschiedenis.
Oh, hartstikke
nou, lekker dan. Maar even over het gevecht maar zo.
Ja, sorry. goed gevecht, man. Kijk, de eerste ronde kwam Henry goed door. Hij was met Marab aan het wankelen. Op een gegeven moment ging hij toch met zijn takedowns proberen. En toen deed hij weer wat hij ook wel eens vaker doet. Was hij te wild, hè, Marab. En toen viel hij over Henry heen en toen werd hij even gecontroleerd. Tweede en derde ronde was gewoon duidelijk voor Marab, man. En natuurlijk wil ik hem voor de titel zien vechten. Ik vind het eigenlijk echt een schandaal dat we volgende maand O'Malley tegen Vera krijgen, terwijl je een Marab in de divisie hebt. Je hebt een Corey Sand tegen een divisie en die laat je dan tegen iemand anders vechten. En kijk, ik neem het Sean O'Malley niet kwalijk, want hij pakt gewoon wat hij kan krijgen. En voor hem is het gewoon, hè, is een rematch tegen Vera, dat kan hij gewoon effenen. En dan kan hij zeggen, ik heb van iedereen gewonnen waar ik tegen heb gestaan. Als hij daarvan wint, en hij is zijn eerste titelverdediging. Maar ja, het moet gewoon Marab zijn, man. En ja, kijk, en Dana heeft nu ook gezegd dat Marab volgende is en die een title shot krijgt. En die onzin van Dana, dat hij zei van, ja, ik was boos op Marab dat hij niet tegen Sterling wilde. Goh, wat erg. Weet je, dat heeft eigenlijk heeft dat geen probleem geweest.
Aan de andere kant, hè, ik voel jou helemaal en ik ben het ook met je eens. Aan de andere kant, kijk, Vera was op dat moment dat het gevecht gemaakt werd natuurlijk een groter gevecht dan Marab. Nu is het misschien wel het perfecte moment van Marab, want hij heeft nu 3 oud-kampioenen op rij verslagen. Hij is natuurlijk, weet je, echt een ster geworden. Hij heeft zich echt ontwikkeld naar ster. Dat was hij niet. Hij was ook een trainingsmaatje van Ultimate Sterling. Nu is echt een eigen persoonlijkheid geweest. Hoe hij nu met Cejudo heeft afgerekend, alles eromheen en zo. Is nu het moment misschien wel daar. Misschien is zijn ster nu op de juiste hoogte, om dat ook een groot gevecht voor het publiek te maken. Dus misschien is het achteraf, ook voor hemzelf, niet zo gek geweest.
Maar het moet niet langer duren.
Nee, het moet ook nu.
Wat dus nu opviel, dat hij dit eerst, kijk, waar die vorige keer zo sterk was de hele tijd, was nu de eerste ronde, was hij wat, weet je, en dat zien andere vechters ook. Ja. Weet je, dus zo.
Dus, ja, maar kijk, hij heeft alle recht om natuurlijk gewoon, ook na het vorige gevecht al, alle recht om gewoon te gaan zitten wachten op zijn titelgevecht. Ja. Maar ik ben blij dat het niet gedaan heeft, want dan loopt hij het risico dat het een Belal wordt. Kijk, Belal heeft natuurlijk net als hij alle recht om de titel te vechten, maar niemand wil het echt zien, omdat hij niet de meest spectaculaire vechter is, niet echt de meest sprankelijke persoonlijkheid is. En dan hoorde Dane op die persconferentie op zaterdag dat Leon Edwards 3 gevechten aangeboden heeft gekregen, die hij allemaal had aangenomen, maar geen daarvan was Belal.
Ja.
Dus weet je, en Mirab is nu gewoon onmiskenbaar. Hij heeft het verdiend. De mensen willen het zien. Weet je wel, het maakt alle logica van de wereld. Hij verdient het nu en nu gaat het gebeuren. Dus hij heeft zichzelf in een betere positie gemanoeuvreerd door wel dit gevecht te nemen dan Belal, die nu weliswaar terecht zit te wachten op zijn titelgevecht. Dus Marab heeft het gewoon. Ja, is misschien wel de grote winnaar van het weekend.
Is het ook terecht? Ik vind, je moet gewoon knokken.
Ja.
Geloof je nou, weet je, tuurlijk. Moet gewoon knokken. Weet je, als je. Weet je, ja, ik kan wachten onder. Nee.
Ja.
Gewoon knokken. Als je op straat aan had gevallen, zeg je. Nee, man, dan moet je toch ook gaan vechten? Toch?
Ja.
Ja.
Oké, goed. Er was nog 1 gevecht op die mainkaart. De opener. Sorry. Anthony Fluffy Hernandez tegen Roman Kopilov. En dat was weer zo'n Clash of Styles. Hè? Meer de grappler tegen de puur staande vechter. Kopilov in de eerste ronde. Met die lichaamstrap een paar keer. Oh,
oh, die trapte hem aan.
Oh. Maar we wisten wel allemaal, als Hernandez hem 1 keer naar de grond krijgt, dan is het waarschijnlijk afgelopen. Want Kopilov op de grond is niet zijn favoriete deel, zeg maar. En Hernandez is daar gewoon wel heel slik. En dat blijkt ook wel hoe hij dat deed.
Ja, Kopilov die was goed aan het vechten. Toen hij op de grond kwam, hij was echt elke keer die takedown weer opstaan en verdedigen. Maar op een gegeven moment kwam die 1 keer echt op zijn rug. En je zag gewoon dat hij het opgaf. Nogmaals, ik was een Marcelan app. Ik zeg, hij geeft op.
Ja.
Hij geeft op. En hij die hand op zijn nek. En hij kon opstaan, maar hij bleef eigenlijk liggen. En Fluffy Hernandez, die verpakte het nog een keer. Ja. En, hij deed nog net niet zo. Kom maar. Ja. Ja.
Schitterend. En Hernandez nu ook wel, toch wel richting top 15, mag ik zeggen, Marcel.
Ja, hij staat erin. Dus kijk, ik denk dat we hem tegen Dolice moeten neer gaan zetten. Kijk, ja. Dolice verloor vorige keer. Maar of je boekt hem opnieuw tegen Chris Curtis, zou hij eigenlijk tegen Notch UFC zou ze tegen elkaar vechten. Dat kan allemaal. Hij heeft nog tegen verder niemand uit die top 15 gevochten. Dus ja, tegen Brandon Allen ooit in een LFA-kaart, weet je. Maar Brandon Allen zit er iets meer naar boven op dit moment. En die staat tegen Marvin Vettori dan. Ja, ja, Hernandez is gewoon... ja, in het begin, toen hij in het begin de UFC kwam, was hij 1-2 volgens mij. Maar sinds een submission tegen Rodolfo Vieira, man. Tegen BJJ-wereldkampioen. Ja, is het alleen maar beter met hem gegaan. En volgens mij heeft hij de laatste 5 nu gewonnen, dacht ik.
Ja, klopt.
Ja, hele, hele goede vechten, vooral op de grond. Erg sterk. En ben heel benieuwd, man. Het is wel een interessant iemand, vind ik.
Ik ook, helemaal mee eens. Al met al een geweldige maincard. Marcel was natuurlijk nog veel meer knokkerijen in Anaheim. Afgelopen zaterdag is er van die prelims nog iets wat jou had opgevallen. Wat je had gezegd, nou, die moet je echt even terugkijken. Dat was echt knaller.
Ja, nou. Sorry, nee. Ik mag eigenlijk niks zeggen, want ik heb het niet gezien. nee, ik heb het wel gezien. Fight of the night, Marcel. Vertel maar.
Ja, featured prelim, man. Amanda Lemos tegen Mackenzie Dern. Heel leuk gevecht ook. Was ook fight of the night, wat Gilbert zei. Tweede ronde werd Mackenzie Dern zo hard neergeslagen, joh, dat je dacht van het is afgelopen.
Oh, ja.
En ik had, als de scheidsrechter had ingegrepen, denk ik niet dat iemand er iets van gezegd had. Maar hij deed het niet en liet het doorgaan. Nou goed, Dern kwam eruit uiteindelijk, zeg maar. In de tweede ronde, in de derde ronde. In de derde ronde was Dern beter. En Lemos had een beetje kruid verschoten, had ik het idee. En Dern wist daar niet te finishen. Ja, ging naar de judges, zeg maar. Derde ronde was voor Dern. Tweede ronde was voor Lemos. En de eerste ronde was het ding dat Dern vanaf na 2,5 minuut de partij naar de grond pakte en haar daar controleerde. Maar daarvoor was Lemos beter staand, weet je. Dus Lemos heeft hem wel gekregen, de eerste en de tweede ronde. Hij was wel een kolderiek momentje, man. Bij het oplezen van de decision. Dat Dern dacht dat ze gewonnen had. Yeah. Heel duidelijk aan de Lemos werd gezegd. Dus maar dat was een leuk gevecht, was dat, man.
Echt, ja. Nou heb ik een vraag, hè.
En, ja, daar komt het.
Wist het maar als ik iets stom zeg. Stel, een van de twee is je vriendin. En je komt dronken te laat thuis. Wie heb je liever? Amanda Lewis die je gewoon op je bek slaat. Of Mackenzie Dern die je meteen in een armclaim of een triangle choke zet.
Wacht, ja, Dennis. Ik weet wat Dennis gaat zeggen.
Je vrouw luistert toch niet.
Next question.
Nee. Oké.
Los van dronken of niet, iets fout gedaan of niet, kom ik toch liever bij de een thuis dan bij de ander. Dat is gewoon even zo, ja ongeacht de situatie.
Slaap je daarbij aan.
Goed, het was een geweldige avond. Het was zo'n kaart waar je dan van tevoren eeuwig naar uitkijkt. En dan kan het soms wel eens tegenvallen, maar dat viel het absoluut niet. Dus het was echt een geweldige avond. Wil je nog wat zeggen?
Ja, dat was geweldig. Maar ik had toch eigenlijk iets meer vuurwerk verwacht. Of zeg ik nou iets heel erg
fout. We zitten het helemaal op te helemaal
nee,
half uur lang.
Amanda Lewis is geweldig. Amanda
Lemos.
Dat was geweldig. Ik bedoel, Marab de Valleswili, toch nog, het was fantastisch, maar ik toch wat meer actie willen zien eigenlijk. Nou, Ian McCary was boring. Robert Wicker, dat was fantastisch. En ja, en dat was gewoon jammer. maar kijk, cijfers. Wat voor cijfers jij gegeven?
8.
Marcel?
Ik zat op de main card een 8,5 prelims, maar gaat het naar een 7,5, dus 7,5, 8.
Qua entertainment waarde, zoals jij zal zeggen, vond ik de wedstrijd van vorige keer iets beter. Oh. Of zit ik nou eens heel stoms?
Nee, maar we hoeven het niet met elkaar eens te zijn.
Oké.
Dan ben ik blij dat we daar in ieder geval nog ergens over eens zijn.
Oké.
Ja, we gaan dit na de podcast gaan we dat samen even uitvechten. Nee hoor, dat doe ik helemaal niet met hem. Kijk, jongens, bedankt. Ik vond het weer geweldig voor jullie allemaal. Wil je er terugkijken? Neem dan alsjeblieft het abonnement op Discovery Plus van deze wedstrijden. En inclusief al die late prelims zijn echt de moeite waard. Er zijn echt een paar knallers tussen. Er zaten een paar historische momenten in. Een paar geweldige knockouts, submissions, alles erop en eraan. Ja.
Hebben we er nog niet eens over gehad? Een historisch moment. iemand die werd geïnteresseerd. Ja.
Wanderlei.
Ja.
Ja, terecht hè. En ik vond ook, ja, dat vond ik wel even een feel-good momentje. Omdat hij natuurlijk niet de beste relatie met de UFC heeft gehad in een bepaalde periode. Dat ze het toch goed hebben gemaakt. En die man verdient het ook gewoon. Dat is gewoon even de meeste.
Ja, dat was de knokker.
Ik moet Dana gehoord op de persconferentie na afloop.
Nee.
We hadden aan hem gevraagd, waarom heb je Wanderlei Silva toegevoegd aan de Hall of Fame? Ja. Toen zei hij van, zo'n geweldig curriculum, zegt hij, wordt gewoon de UFC Hall of Fame thuis, wat hij allemaal heeft gedaan in Pride.
Ja.
En toen kwam een kerel die zei van, 10 jaar geleden had je gezegd dat Wanderlei Silva nooit in de UFC Hall of Fame terecht zou komen.
Ja.
Toen keek hij hem aan en toen las hij die quote voor. Oh shit, dat heb ik gezegd, zegt hij. Nou ja, het is maar goed dat ik oud word, zegt Dana. Ik kan het me niet herinneren.
Voorschrijdend inzicht. Het is ook mooi toch als je van eerder als zwakker teruggekomen. Hij verdient het inderdaad. Ik moet altijd heel kort, dan gaan we eruit nog terugdenken aan het verhaal van Bob Schrijber, jouw grote vriend. Dat hij gebeld werd of hij in Pride wilde invallen of in een gevecht. Tegen wie moet ik dan? Want ik heb eigenlijk niet getraind. Ik ben in de conditie. Ja, hij moet even tegen hem voor een dikke sumo-worstelaar. Oh ja, dat is goed. Die stapt in het vliegtuig, vliegt naar Tokio, stapt uit. Krijgt daar te horen. Ja, we hebben je tegenstander veranderd. Oh, tegen wie vecht ik nu? Ja, tegen Wanderlei Silva. Dat liep niet heel goed af. Dat vind ik wel een schitterende anekdote. Absoluut een legend die dat verdient. Goed, jongens, allemaal bedankt. Jullie allemaal weer bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren vooral op deze op dit YouTube kanaal. En check inderdaad Discovery Plus voor alle partijen van UFC 298 die de moeite waard zijn. En alle andere UFC evenementen en content. Zo krijg je geen spijt van. Heb ik nog maar één ding te zeggen. Mazzel! Oh,
dag kusjes.
Kom zo.
See you soon, boy.